Dus als je kijkt naar de winst van Micron van de afgelopen 4 kwartalen, dan heeft de koers winstverhouding van 40, wat echt extreem hoog is. En als je dan luistert naar de verkoopcijfers van Micron, welke prijzen zij kunnen rekenen, dan is de koers winstverhouding voor de komende 4 kwartalen is 10. Gisteren was het 9,9.
Ja, beste beleggers, het is weer donderdag 19 maart. Bedrijven die op een cruciale plek in de keten zitten, terwijl de vraag veel groter is dan het aanbod. Precies daar ontstaan vaak de mooiste marges en rendementen. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Bram Mullenders en Karel Merks. Straks gaan we het hebben over bottleneck beleggen. Dan gaat het over profiteren van de punten waar het in een productieketen misgaat. En je krijgt er zeker 2 concrete tips over. Maar eerst een terugblik op de afgelopen week. Karel, dan geef ik jou het woord.
Ja, ik heb zoveel dingen gezien. Ik zal eerst maar eventjes beginnen met waar ik me het meest over verbaasd heb. En dat is dat Rusland 1 maand lang olie mag verkopen op de wereldmarkt. Dus die sancties worden een maandje opgeheven. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk kassa voor Rusland. Want eerst moesten ze op een manier van illegale tankers met korting hun olie verkopen. Nu is het geen korting. Is het soms zelfs een premie erop. Omdat gewoon landen olie nodig hebben. En ondertussen is de prijs van Brent van 60 naar 115 gegaan. En ik vind het eigenlijk wel bijzonder hoe het internationale recht steeds sneller aan de kant wordt geschoven om de economische pijn te verzachten. Mm-hmm. Dat gebeurt steeds sneller. Daarnaast hadden we gisteravond natuurlijk de Amerikaanse Fed. Nou ja, ze zeiden heel erg strategisch van de oorlog is in Iran is nog te kort gaande om iets te kunnen zeggen over de economische gevolgen. Maar ja, als je dan kijkt naar de Fed futures die aangeven hoeveel renteverlagingen er in 2026 mogelijk zijn, dan gaan die in een rap tempo naar beneden. Dus een dag voor de oorlog was er nog 2,5 renteverlaging ingeprijsd voor 2026. En nu is het nog maar een halve.
En hoe schat jij de politieke invloed van Trump op de Fed op dit moment in? Want jij verdiep je daar vaak in.
Nog steeds nul.
Ja?
Nog steeds nul. Ik bedoel, Powell heeft ook gezegd van op het moment dat de rechtszaak tegen de Fed vanuit de Amerikaanse justitie gaande is, blijf ik aan. Want ik bedoel, hij is dan misschien straks geen voorzitter meer omdat Wars komt, maar dan blijft hij in het committee zitten om dat gewoon goed af te ronden. En nu zijn er in het congres ook steeds meer stemmen gaande van, hé, we gaan Wars niet nomineren. Ik bedoel, doe eerst maar eventjes de rechtszaak tegen de Fed, weet je. En Powell is echt een van de mensen die gewoon nog echt onafhankelijk is. Dus eventjes afwachten hoe dat gaat. Maar nu zijn ze nog onafhankelijk. En ik bedoel, kijk, die renteverlagingen gaan eruit. Mijn mening is, die renteverlagingen komen er sowieso niet. Want het belangrijkste is de lange rente. En als je dan kijkt naar de rente op 30 jaar, dan zie je dat elke bodem van de afgelopen kwartalen en jaren hoger ligt dan de vorige bodem. Dus echt een sterk stijgende trend in de rente. En we zijn nu op 4,9%. We neigen naar 5,1% te gaan, wat het hoogste niveau is van de afgelopen 18 jaar. Mm-hmm. En echt niet als de controle over het lange eind wordt verloren, dat die rente naar beneden gaat. Dat geloof ik niet.
Bram, ja, jij bent voor het eerst in Voorkennis. Bram is nu denk een half jaar ongeveer schrijvend redacteur bij Beleggersbelangen. Maar beginnen met wat jou de afgelopen week is opgevallen in het nieuws.
Ja. Nou, ten eerste, net hartstikke leuk om voor de eerste keer in de podcast te zitten. Ik heb een aantal leuke beleggers ideeën meegenomen. Daar komen we later op terug. Maar wat mij is opgevallen is, ik vind het vooral opmerkelijk hoe veerkrachtig de markt afgelopen weken toch was. Ondanks dat de olieprijs wel flink is gestegen, ook ten opzichte van de eerste week van de oorlog in het Midden-Oosten, ging de aandelenprijzen toch wel eigenlijk gestaag in een herstel herstellende beweging. Dus dat vond ik wel opvallend. Daarnaast is Trump toch al een jaar aan het roepen van die rente moet omlaag. En met die actie wat hij nu gestart is in Iran en in het Midden-Oosten, ja, daar werkt hij toch een beetje de Fed tegen zich in. Want ja, zij zullen niet anders kunnen om een afwachtende houding aan te nemen. En wellicht als de inflatie inderdaad stijgt, want dat zagen we natuurlijk eerder deze week ook al, dat die inflatiecijfers toch wat hoger uitkwamen dan in eerste instantie mee werd rekening gehouden. Dus daar gaat hij toch wel een beetje eigenlijk de Fed tegenin werken, terwijl hij wel al jaren aan het roepen is dat die rente omlaag moet. Dus dat vind ik wel een beetje opmerkelijk. Daarnaast was het begin van deze week natuurlijk ook Nvidia die in de spotlicht stond met hun conferentie. Daarin werd onder andere OpenClaw en NemoClaw gepresenteerd. OpenClaw is dus een omgeving waar eigenlijk iedereen zijn eigen AI-agent, dus dat agentic AI, kan gaan bouwen. Dat is overigens wel de verschuiving die we nu zien van in de AI-wereld, waar toch eerst, en nog steeds heel veel mensen denk ik, de AI-chatbots, zoals een ChatGPT, een Gemini, AI mee associeert. Maar dat gaat nu toch steeds meer naar een richting verschuiven waar agentic AI, dus waar AI-systemen zelf kunnen plannen, ondernemen, acties ondervoeren of uitvoeren. En die zijn dan gekoppeld aan bijvoorbeeld je e-mailadres, creditcard, dat soort dingen. Dus dat is wat zij hebben geïntroduceerd. En daarnaast ook de nieuwe chips, de Vera CPU en de Rubin GPU. Dat zijn de nieuwste generaties chips. En als laatste wat ook aansluit op het op het thema wat ik later zal bespreken, lichten zij ook, Nvidia, in die conferentie een tipje van de sluier over de architectuur van de chip in 2028. En daar zullen ze ook fotonica gaan gebruiken in de vorm van optische interconnects. Dat vond ik wel interessant dat ook belicht werd door Nvidia. Ze hebben ook daarvoor zelfs nog aangekondigd dat ze gingen investeren in een paar miljard in fotonica bedrijven. Dus ja, dat valt eigenlijk nu wel mooi samen met deze...
Dat is een heel mooi bruggetje naar waar we het later over gaan hebben. Fotonica, dat is een interessante techniek in de chip-industrie. Het is ook een goede gewoonte om te promoten waar we het afgelopen... het nummer dat nu online staat en dat vrijdag in de brievenbus licht over geschreven hebben. Karel, wat wil jij eruit lichten?
Nou ja, eerst eventjes. In oktober heb ik een verhaal geschreven, het verhaal van de week over de toekomstige olieboom op zee en hoe valt daarvan te profiteren. We hebben natuurlijk gezien dat alle energieprijzen door het dak zijn gegaan in de afgelopen weken en dat de aanvoerketens, productieketens allemaal verstoord zijn geraakt. Dus ik heb het verhaal van de week geschreven waarin ik opnieuw naar mijn 5 favoriete offshore aandelen gekeken heb.
Ja, en er is nogal wat gebeurd. Kunnen we als tipje van de sluier oplichten. Bram, wat wil jij eruit lichten in het nummer van deze week?
Ik heb mijn kijkje genomen naar Basic Fit. Ja. Zij kwamen met hun cijfers. Dat ging niet helemaal goed in eerste instantie, want er was een beetje communicatiestoring daar op de website. Dus dat ging niet helemaal goed in eerste instantie. Maar verder lieten ze prima cijfers zien. Dat is natuurlijk wel wachten voor aandeelhouders naar de beleggersdag, waar meer informatie wordt gedeeld over de integratie van CleverFit. Ja. Dus dat is eigenlijk het volgende punt waar beleggers...
Want zij zetten ook nog steeds heel erg in op uitbreiding van de clubs. En dan volgt de winstgevendheid later.
Ja, en vooral in de landen buiten waar ze nu al sterk actief zijn. Ja. Nu zijn ze vooral in Nederland, België, Frankrijk zijn we al flink actief. En die uitbreiding, of de integratie van de nieuwe gekochte keten CleverFit, die gaat vooral naar bijvoorbeeld Duitsland en naar Oostenrijk. Daar wordt er vooral naar gekeken.
Voor kennis.
Nou, dan gaan we het dus hebben over bottleneck beleggen. De aanleg van datacenters of de grote vraag naar luchtverdediging, dat zijn voorbeelden van productieprocessen die op een zeker moment ergens vastlopen. En dan heb je partijen die zo'n flessenhals oplossen. Leg ik het dan goed uit, Karel? Is dat wat
ja en nee. In de zin van ze verkopen hun goederen. Alleen omdat ze niet voldoende goederen kunnen produceren, kunnen ze de hoofdprijs vragen voor hun producten. En het duurt echt jaren en jaren voor de bottlenecks, flessenhalzen die ik heb meegenomen voordat die worden opgelost. Want het nadeel is van oplossen is natuurlijk dat je dat er geen tekort meer ontstaat. En als er geen tekort meer ontstaat, kunnen de prijzen niet verder omhoog. Dus ik heb al een week heb ik lekker even gekeken, want net over twee. Uiteindelijk moeten we even uitkijken hoe ver we komen. Want ik heb er in mijn eigen portefeuille heb ik er 6 gevonden.
Ja, ja, ja. Ik zou dus zeker 2, maar dus jouw
minimaal
kennende
2 en dan kijken we wel waar we gaan komen. Ik moet het meest duidelijk op dit moment in mijn portefeuille is het Noorse Kongsberg. Ik bedoel, zij zijn gespecialiseerd in luchtverdediging, raketten en antidroonsystemen. Weet je, die tekorten zijn natuurlijk ontstaan dat de oorlog in de Oekraïne heeft blootgelegd dat er veel te weinig luchtverdediging is. We hadden ook vorig jaar het artikel in de Financial Times, waarbij vertrouwelijke bronnen werden geciteerd. Die NAVO-berekeningen, interne assessments en vertrouwelijke defensieplannen hadden ingezien, waarin werd gesteld dat Europa over minder dan 5% van de luchtverdedigingscapaciteit beschikt, die het eigenlijk nodig heeft in onze oostflank. Dus echt enorm tekort, weet je. En dan heb je de escalerende oorlog in het Midden-Oosten, waarin er in een paar dagen door de Israëliërs en Amerikanen net zoveel Patriot verdedigingsraketten worden afgevuurd als in 4 jaar oorlog in Oekraïne. Dus ik heb geen idee hoe weinig luchtverdediging er is, maar dat het eerst te weinig was en nu in rap tempo daalt, denk ik wel buiten kijf. Kijk, en het leuke van Kongsberg is dat zij ook hun lange afstand luchtverdediging en antiballistische capaciteiten aan het uitbreiden zijn. Tot nu toe is dat vooral een Amerikaans ding van de Patriot raket. En ze willen iets soortgelijk ook aan gaan ontwikkelen. Kijk, en rolt er iets van de productieband van Kongsberg af? Dan zijn er meerdere landen die die luchtverdediging willen hebben. Ja. Dat is echt een perfect voorbeeld van bottleneck.
En ik begrijp ook dat zij produceren in de VS, waardoor ze dus ook een beetje aan het America First principe.
Ja, dat klopt helemaal. Ik bedoel, Trump heeft laatst gezegd dat ze 1,5 biljoen, dus 1500 miljard extra willen uitgeven aan defensie. Ik heb geen idee hoe ze dat gaan doen met de begroting die al tekorten heeft, alsof Amerika in een crisis verkeert. Dus die tekorten zullen nog verder oplopen. Weet je? En dan Kongsberg heeft ook Amerikaanse fabrieken waarmee je daarmee ook nog profiteert. Ja. Dus ik denk echt dat er nog jaren en jaren tekorten zullen zijn.
En het aandeel is ook sky high gegaan van de week, geloof ik, hè?
Ja, een nieuwe all-time high. Maar het is feitelijk, een tijdje hebben ze het lastig gehad. Maar nu gaat die koers weer gewoon één rechte lijn omhoog. Kijk, en de vraag is een beetje, hoe ver gaat het escaleren in het Midden-Oosten? En wat zijn de gevolgen? Wat ik al in de inleiding zei, weet je, Rusland mag nu ook vele miljarden per maand extra verdienen om hun olie tegen de hoofdprijs op de wereldmarkt te verkopen. Dus die Russen worden sterker. Nou, dan kunnen zij weer meer bouwen. Moet Oekraïne zich meer verdedigen. Trump zegt, ik wil dat de NAVO, een verdedigingsalliantie, gaat meehelpen om de Hormuz bevaarbaar te krijgen. Nou, Europa heeft gezegd, daar hebben we geen zin in. Amerika zegt, nou ja, ik zet de toekomst van de NAVO op het spel. Nou ja, we hebben vanochtend gezien natuurlijk dat de Europese gasprijzen weer met tientallen procenten extra zijn gestegen, omdat gisteren het grootste gasveld in de wereld is gebombardeerd. Kijk, en Amerika, Trump zegt nu Midden-Oosten even rustig. Maar ja, Israël denkt van, ik bombardeer lekker olievelden, want dan kunnen zij weinig geld verdienen. Iran denkt, ik schuur raketten af op olievelden, want dan heeft de wereld last van ons. Dus ik bedoel, want in zo'n wereld heb je luchtverdediging nodig. En dat regelt Kongsberg.
Kortom, luchtverdediging is de bottleneck van dit moment. En Kongsberg, één van de bottlenecks van dit moment.
Ja, zeker.
Maar er zijn er meer.
Nummer 2. Valaris. Ook wel eens besproken. Dus voor mij is dat echt het voorbeeld van bottleneck investing. Want ik bedoel, bij Kongsberg kan ik nog iets verzinnen dat het geen bottleneck meer is. Dus in de zin van, Poetin biedt zijn excuses aan en geeft de Krim terug. Ja. Wereldvrede. Ja. Maar Valaris is gewoon een bottleneck. Want zij hebben schepen waarmee je op zee kan boren. We zijn in 2014 gestopt met het maken van die schepen. Want er zou een energietransitie aankomen. Er is nooit een energietransitie geweest. Er is alleen uitbreiding geweest van de verschillende energie stromen. Dus olie staat op een record, windenergie staat op een record, zon is, alles staat op een record. Ja, behalve kernenergie net niet, maar dat komt er binnenkort ook aan. Dus de wereld heeft echt behoefte aan energie. En we hebben die schepen niet meer om op zee te gaan boren. En als je dan even een paar getalletjes gaat noemen, de komende jaren zal de wereldwijde olievraag stijgen met 3 à 4 miljoen vaten per dag. 10 à 12 miljoen vaten gaan verdwijnen omdat bestaande velden productie gaan verliezen. Dus je hebt ergens 13 tot 16 miljoen vaten per dag aan nieuwe productie nodig. En de enige plek is op zee. Hmm. Kijk, en op het moment dat jij in 2022 zo'n boorschip wilde huren, betaalde je $279.000 per dag. Het is nu inmiddels $400.000 per dag. Het is gewoon echt een boelmarkt van echt een van de sterkste boelmarkten die ik gezien heb. En ik denk dat dit nog jaren zal doorgaan. En Valaris profiteert daar echt enorm van.
De oliebottleneck.
De oliebottleneck.
En nou ja, er zijn er. Je wilt naar 6, dus.
Oh, we kunnen ook wel even doorgaan hoor. Als je vragen hebt, Bram, moet je gewoon erin springen. Dat je zegt, wat je nu zegt, klopt echt niet. Ik bedoel, dan hou ik...
Zijn er nog dingen die bottlenecks die aansluiten in...
Ja, zeker. De volgende weet Bram ook veel van.
Dat zou leuk zijn. Want
we gaan nu naar de technologie. Micron. Ja. De grootste bottleneck voor een nieuw datacenter zijn de HBM-chips van Micron. Het maakt niet uit waar er nog meer tekorten van zijn. De eerste schreeuwende tekort is een HBM-chip en die heb je nodig voor large language models en agents. En hoe meer large language models en agents er zijn, hoe meer HBM-chips er nodig zijn. We hebben op dit moment een AI-race, dus elke hyperscaler gaat naar Micron toe en die zegt, ik wil HBM-chips. Micron zegt, ik heb er nauwelijks meer, dus je mag lekker opbieden tegen andere hyperscalers. En degene die het meeste geld wil neerleggen, krijgt de beschikbare HBM-chips. Kijk, en daardoor is er iets extreems ontstaan. Dus als je kijkt naar de winst van Micron van de afgelopen 4 kwartalen, dan heeft de koers winstverhouding van 40, wat echt extreem hoog is. En als je dan luistert naar de verkoopcijfers van Micron, welke prijzen zij kunnen rekenen, dan is de koers winstverhouding voor de komende 4 kwartalen is 10. Gisteren was het 9,9. Dus de KW daalt zo verschrikkelijk hard. En dat heb ik nog nooit gezien bij een bedrijf met 500 miljard aan market cap. Want het is echt mega groot. En die koers gaat door het dak. Inmiddels 650% boven het dieptepunt van de afgelopen 52 weken. En ik denk dat deze rally zoveel langer door zal gaan dan dat iedereen denkt. Omdat het een beetje de consensus is van op het moment dat je nu zegt, oké, ik doe niet meer mee, ik stop met investeren, dan gaat een andere hyperscaler met de winst aan vandoor. En dan wordt er niet gezegd van, we groeien wat minder hard. Nee, het is existentieel. Op het moment dat wij de AI-race verliezen, dan heeft het bedrijf geen waarde meer. Dus we moeten gewoon investeren om de winst te kunnen behalen. En stel dat je een heel donker scenario schetst van, loopt compleet uit de hand in de Midden-Oosten. Inflatie gaat echt stijgen. Dan hele donkere wolken boven de Amerikaanse economie. Dan denk ik dat de Fed en de Amerikaanse overheid zo hard gaat ingrijpen. Want verliezen van een andere hyperscaler is erg. Maar wat nog veel erger is, als de hele Amerikaanse economie het verlies van de AI van China, en dat China wel door investeert. Dus het is dan existentieel voor de Verenigde Staten. Dus mochten de donkere wolken, dan zal er geld in die economie gepompt worden en zal het weer verder gaan.
Ik zie jou veel instemmend klikken, Bram.
Want ik heb natuurlijk ook even gekeken naar de, kort moet ik wel erbij zeggen, naar de resultaten van Micron. Die werden, net zoals de vorige keer, werden die zwaar overtroffen. Natuurlijk. Nu zag je wel dat voor- en nabeurs wel een andere reactie op die cijfers waren. Ze stonden volgens mij nu 4% in de min. Dat werd overschaduwd door investeringsplannen. Maar hoe kijk jij daar aan in die zin van die investeringsplannen die toch als een soort kleine donkere wolk boven de koers...
Twee dingen. Ten eerste, ik heb een fout gemaakt in mijn eigen agenda. Dus ik dacht echt dat ze donderdagavond zouden komen. Ja. Maar ze zijn dus al gisteravond gekomen. Die 14% verbaast me op zich. Verbaast me dat...
4%.
Oh, 4. 4%. Nee, helemaal top. Gewoon, ik bedoel, je deed 4 met je hand. Maar je mag ook wel als je microfoon zegt, dan horen de luisteren. Oh, 4%. Ja. Nou ja, ik bedoel, als ik dan hoor 4% lager. Het valt me op zich echt heel erg mee. Want als je nu kijkt naar De financiële markten zijn die echt zwaar onder druk, omdat de olieprijs oploopt. De aardgasprijs loopt op. De AEX opende 2% minder. Gisteren was een negatieve dag. Azië was negatief. Nou, als je dat dan 4% daalt, dan denk ik, valt op zich wel mee. Investeringsplannen ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Want op het moment dat je een fabriek neerzet, heb je echt jaren en jaren nodig. Ik ga er naar kijken, maar ik bedoel 4% in een negatief beursklimaat.
Valt natuurlijk mee inderdaad, 4% is vooral met dit soort bedrijven is bijna verwaarloosbaar.
Je ziet vaak dat de technologie aandelen sneller gaan dalen. En ik denk dan 4% na beurs, na cijfers.
Dat valt me wel mee.
Het lange termijn verhaal is wel
interessant. Al zijn er wel natuurlijk beleggers die denken van ja, dit zijn nu piekresultaten die worden behaald. Is Micron ook in staat om dit voor de lange termijn aan te kunnen houden. Maar als ik jouw verhaal zo aanhoor, dan moet daar geen...
Of je moet zeggen van ja, weet je, een hyperscaler binnenkort zegt, ik stop met investeren. Of dat de Amerikaanse economie in het ravijn duikt en niemand schiet ze de hulp en China mag de AI-race winnen. Weet je, in zo'n scenario, dan geloof ik wel dat we de top gezien hebben. En heb je ook wat gezien met winstgroei?
Ja, ik heb niet, ik heb hem heel kort naar gekeken. Ik heb gezien dat, dat de verwachtingen, volgens mij, verwachte winst per aandeel, maar even uit mijn hoofd, volgens mij $12 in plaats van de verwachte 8 was. Maar die hebben...
Als ze dan 8 verwachten en het wordt 12, dan is het plus 50%. Ja, ik bedoel, dit is toch fantastisch?
Precies, en daarom...
Dat verbaast me dan wel niet, dat als je 50% winstgroei boven de consensus doet, wat enorm is... En je gaat onderuit met als hoofdreden. Er is nu wereldwijd liquiditeit tekort. De mensen verkopen hun aandelen. En dan gaat het 4%. Ik bedoel, dat leert mij dat als de markt een beetje tot rust komt, dat Micron gewoon weer naar het noorden vliegt. Maar ik ga er sowieso vanmiddag al naar kijken.
We hangen de cijfers in de show notes, zodat de beleggers die meteen erbij hebben. De volgende bottleneck misschien?
Ja, Lyon Basel. Bekend omdat Stefan het aandeel al langer volgt. En het zit ook in de hoogdividend portefeuille. En als je kijkt in de afgelopen 10 jaar was het eigenlijk alles behalve bottleneck investing. Omdat natuurlijk de chemie in Azië zeer hard gegroeid is. Waardoor er best wel wat concurrentie gaande is. Maar ja, wat hebben we de afgelopen jaren hebben wij gezien is dat onder andere wat chemiebedrijven in Europa worden gesloten. Met als hoofdreden de energieprijzen in Europa zijn echt zoveel hoger dan de rest van de wereld. Dus het is hier niet meer interessant om een fabriek neer te zetten wat bijvoorbeeld plastic produceert. Ja, hetzelfde probleem zien we nu in Azië ontstaan. Want zij importeren ruwe olie uit het Midden-Oosten. Dat gaan ze dan bewerken in een raffinagefabriek. En dan komt daar, nafta komt daar dan uit. En daarmee gaan ze dan plastic maken. Alleen die olie stroomt niet meer naar Azië toe. Die nafta kunnen ze dan niet meer maken. Dus die fabrieken hebben echt een heel groot probleem. En de vraag is van, hoe zal dat verder gaan? Nou ja, Lyon Basel profiteert er nu enorm van, omdat zij natuurlijk nog steeds dat goedkope Amerikaanse aardgas hebben. Er zal een premie komen op productie in Azië. En uiteindelijk denk je dat Lyon Basel de komende kwartalen echt daar enorm van gaat profiteren. Want denk bijvoorbeeld aan grote afnemers van plastic, auto-industrie, verpakkingsgiganten, of bijvoorbeeld de medische sector. Ik bedoel, die hebben een lesje als eerste geleerd tijdens corona. Toen de toeleveringsketens in de problemen kwamen, dachten ze van ja, we kunnen nog altijd wel goedkoop aardgas en olie uit het Midden-Oosten halen. Dat kan nu ook niet meer. Kijk, en als je kijkt naar dat soort partijen, dat maakt plastic maar een paar procent of nog minder uit van de totale kosten. Dus ik denk echt dat Lyon Basel zo gaat profiteren in de komende kwartalen van de problemen in het Midden-Oosten. Omdat gewoon de enige echte goedkope energieproducent ter wereld is de Verenigde Staten. Dus je hebt fabrieken nodig in de Verenigde Staten en de rest van de wereld zal het afbouwen. Ja, herstelt de wereldeconomie weer, wordt het weer rustiger. En de vraag naar plastic toe, ja, dan heb je met Lyon Basel echt een speler met een enorme prijs.
Klassieke bottleneck.
Klassieke belegging. Bottleneck. Ja. Wel even opletten van of Azië of Europa niet goedkope energie krijgt. Maar ja, ik bedoel, kijk naar wat wij in Europa aan het doen zijn. Hoe groot is de kans dat we goedkoop aardgas uit het Midden-Oosten kunnen halen? Dat is ook wel weg. Hoe groot is de kans dat we zeggen van meneer Poetin, we gaan weer goedkoop aardgas uit Rusland halen? Ik denk dat allemaal gevaren zijn waar ik niet in geloof. Ik bedoel, de wereld heeft een schok meegemaakt. Ik denk dat Lyon Basel echt de komende kwartalen daar enorm van kan profiteren.
En wil je nog meer bottlenecks noemen? Of laten we die voor een volgend verhaal van de week of zo?
Oh, gewoon nog eventjes. Ik bedoel, weet hoe lang we nu bezig zijn. Je kunt hier ook bij laten. Weet je, twee. Weet je, misschien een leuk verhaal van
twee?
De week.
Nou, noem maar.
Ja, noem maar. Oké, de andere is, heb ik ook via Steffen. Dat is Prysmian. Dat is volgens mij de bottleneck. Omdat het schepen heeft waarmee het kabels kan leggen op zee. Europa groeit de windenergie echt heel hard. Nou ja, de situatie in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat windenergie in Europa en op andere plekken nog aantrekkelijker wordt natuurlijk. Omdat fossiele brandstoffen echt heel hard stijgen. Nou ja, Prysmian kan het nu al niet meer aan om kabels te leggen op de zee. Dus op het moment dat jij een windpark wil openen, kabels er naartoe wil trekken, nou ja, heb je Prysmian nodig. Je mag zo een paar jaar wachten. En behalve die grote boten hebben ze ook heel veel interconnectoren en kabels, et cetera. En die beginnen ook steeds schaarser te worden, omdat we meer met elektriciteit gaan doen. Dus dat is ook echt gewoon echt een heel mooi bottleneck aandek.
Mm. Nou, en nog eentje dan?
Helemaal top. Misschien wel de favoriet van de show. Doe ik het eventjes. Heel vaak behandeld. Aandelen Frontline.
Oh ja.
Energiebehoefte in Azië groeit enorm. De energie komt uit, de olie komt uit de grond. Vooral in Latijns-Amerika. Die olie moet verscheept worden van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld. Dat wordt gedaan door onder andere Frontline. Ze hebben heel lang hard onder druk gestaan, omdat de wereld via Rusland, Iran en Venezuela illegale olie is gaan vervoeren via de zwarte vloot, of de dark fleet. Ik denk dat dat iets heel erg fout is. Want als je gaat rondvaren zonder transponder, met valse vlag, in bootjes die echt letterlijk bijna uit elkaar vallen. Want zo'n tanker kan 15 jaar goed mee. Daarna kan je het rekken door 20 jaar. Daarna daalt het risico op grote ongelukken heel erg snel, omdat de boot gewoon op is. Die zwarte vloot zal eruit gaan en er is bijna niks meer over om olie te vervoeren. En daar gaat Frontline echt enorm van profiteren.
Oké, nou dat zijn zes heel gevarieerde bottleneck beleggingen waar de kijker en luisteraar vast wel iets mee kan. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. In de volgende aflevering hoor je alles over fotonica. Een techniek die in zekere zin ook weer een flaskehals oplost. Namelijk die bij chipproductie. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.